Welkom. Je luistert naar de podcastserie Kunsteducatie Doorgelicht. Een productie van het lectoraat Kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Ik ben Manu van Kersbergen, jouw host. En in deze podcastserie nemen we jullie, de luisteraars, mee in de wereld van kunsteducatief onderzoek. Door middel van informele, maar toch diepgaande gesprekken met onderzoekers, docenten en kunstenaars willen wij hun bevindingen voor jullie toegankelijk maken. Het werk is te vinden op onze website ahk.nl/lectoraten/educatie. Kom met ons mee. Veel luisterplezier bij Kunsteducatie Doorgelicht. Ja, en in deze aflevering duiken we in de wereld van het ontwerpen van spannende kunsteducatieve lesprogramma's. En dat doen we aan de hand van het onlangs verschenen zeer kleurrijke boek Wicked Kunsteducatie. Een handboek, zou je kunnen zeggen, dat eigenlijk gelezen zou moeten worden door elke docent die betrokken is bij kunsteducatie, van het basisonderwijs tot het hoger onderwijs. En zelfs ook buiten de school. In Wicked Kunsteducatie word je namelijk als kunstdocent, kunstenaar of curriculumontwerper geprikkeld en ondersteund om tot inclusieve en betekenisvolle kunsteducatieprogramma's te komen. Ik ga in gesprek met de drie auteurs van dit geweldige boek dat hier voor me ligt. En dat zijn Melissa Bremmer, tegenover mij, lector kunsteducatie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Welkom, Melissa.
Dankjewel.
Ja. En naast jou en links van mij, jouw collega Emiel Heijnen, tevens ook lector kunsteducatie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Welkom, Emiel.
Dankjewel. Ja.
En dan last but not least, hier naast mij, rechts van mij, Volkert Haanstra, voormalig bijzonder hoogleraar cultuurparticipatie en cultuureducatie. En ooit ook, en dat is wel grappig, net als Melissa en Emiel, verbonden als lector aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.
Zeker.
Ja, welkom Volkert. Te gek dat jullie er allemaal zijn. Ja, we gaan in gesprek over dat te gekke boek dat jullie hebben geschreven. Eerst maar even Emiel, gefeliciteerd sowieso met deze bijzondere publicatie. Ja. Op de prachtige datum 11-11-2024 werd het boek gepubliceerd.
Nu snap ik waarom je me naar mij gaat vragen.
Hebben jullie dat nog op een bijzondere manier gevierd?
Ja, we hebben het zeker gevierd. We hebben een presentatie gegeven bij Pakhuis de Zwijger. Voor het werkveld heet dat dan. Maar ook voor onze familie en vrienden en iedereen waarvan wij denken dat die iets aan het boek kan hebben.
Ja.
En het was een avond met waarin we het boek hebben uitgelegd eigenlijk. En allerlei workshops hebben gedaan die ook met oefeningen die ook in het boek voorkomen.
Aha, dus je hebt gelijk eventjes de praktijk ook laten voelen en laten ervaren.
Ik denk dat dat was een van, we hadden een beetje van doelstellingen opgeschreven van wat willen we nou die avond. En ik denk dat wij heel erg graag wilden laten zien dat het een boek is wat niet ergens boven de praktijk hangt, maar wat je echt in de praktijk kan gebruiken en wat ook echt in de praktijk ontwikkeld is.
Ja, ja, zo is het bedoeld. En ik kan me ook voorstellen, Melissa, dat dat natuurlijk een hele... ik kan me voorstellen dat dat een behoefte ook is van iemand die... van een lector die wellicht ook heel vaak over de theorie nadenkt en heel veel aan het schrijven is. Dat er soms ook die behoefte is van... ja, maar ik wil het eigenlijk ook een keer toepassen. Ik wil zelf ook een keer in actie komen.
Ja, ik denk dat dat echt de spijker op zijn kop is. Ik denk dat wij allebei enorme praktijkmensen zijn. Emiel en ik en Volkert enorm groot hart voor de praktijk heeft. En mooi aan dit boek is dat het ook gebaseerd is op een module die wij al 15 jaar samen hebben gegeven. En we hebben dus zoveel dingen getest en uitgeprobeerd, maar ook op scholen dingen uitgeprobeerd. En om dat nu in een document te hebben, in een boek te hebben, waar de praktijk zelf iets mee kan. Ja, dat is voor ons echt waar we het eigenlijk voor doen, zeg maar. Je wil echt van betekenis zijn voor de praktijk.
Ja, in de inleiding omschrijven jullie het boek ook wel als een kunsteducatief kookboek. Wat zijn wat dat betreft de overeenkomsten tussen koken en het ontwerpen van kunsteducatieve programma's, Melissa?
Nou, je moet goede smaakontwikkeling hebben, zou ik maar willen zeggen. Ja. ik denk dat bij beide, als je kookt, dan wil je experimenteren. Maar je wil wel dat het een mooi gerecht wordt. Hmm. En eigenlijk is dat bij een curriculum ook. Je wil eigenlijk kunnen experimenteren met werkvormen, met mooie bronnen. Maar je wil wel dat het één mooi geheel wordt, die lekker smaakt, die leerlingen goed tot zich kunnen nemen. En waar ze eigenlijk meer van willen, dat is eigenlijk denk ik wel de overeenkomst tussen beiden.
Ja, ja. Volkert, om maar even in die metafoor te blijven. Net als bij koken is er sprake van basisingrediënten of smaken. En jullie spreken in Wicked Kunsteducatie ook over 5 ontwerpprincipes. kun je ons even aan de hand meenemen welke principes dat precies zijn?
Nee, dat kan ik niet.
Nee, okay, nee.
Nee, is dan moet ik spieken.
Ja, is dat te wicked?
Nou, ja, dat wordt een beetje zoeken. Nee, dit...
Nee, Of zeg je daar eigenlijk misschien ook wel mee? Ja, nou, misschien doet dat er ook niet per se zo heel erg hard toe.
Nee, het is in die zin een kookboek. Je moet je wel een beetje aan de receptuur houden.
Ja, dus, okay, ja.
Dus ik, maar dat ik dat zo even voor de vuist weg. Nee, ja. Dat ik lees voor, maar dat is natuurlijk. Het gaat over inhoud, didactiek en leercontext.
Ja.
En ja, je moet wat heet creëer connecties tussen het domein van de lerende, de kunsten en de maatschappij. En ik denk dat dat heel essentieel is, dat je die verbindingen aanbrengt.
Hè?
Dus, en dat dat in het verleden vaak te weinig is gebeurd, dat het te veel binnen school bleef. Maar juist die verbindingen vinden wij ontzettend belangrijk.
Ja, ja. En zo van het curriculum, dat kan eigenlijk alleen maar tot leven komen zolang het in de wereld staat, onderdeel is van de wereld.
Ja, ja.
Niet op zichzelf.
Is voor zowel leerlingen als voor de professionele kunst, als ten opzichte van maatschappelijke problemen.
Ja, 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 precies. Ja.
Of thema's in ieder geval, ja.
Ja, ja, en dat is al wellicht een hele opgave op zichzelf ook al.
Zeker,
toch?
Ja, ja. Maar daar biedt het boek een hand aan.
Heel fijn. Ja.
Ja. Ja. Ja,
precies. Ja.
Wil je dat ik ze allemaal afmaak? Of,
nou ja, god, wil jij dat, Volkert?
Nee, ik zal misschien even heel kort.
Ja, ja.
He, dus de tweede over de inhoud is dat je betekenisvolle en gevarieerde materialen en technieken aanbiedt. En dan hebben we twee over meer de didactische kant. Dat is ontwerp wicked kunstopdrachten. Waar het vorige boek ook over ging.
Ja.
Op basis van stimulerende beperkingen. En benader klassen als leergemeenschappen. Dus niet precies individueel, maar als leergemeenschappen. En de leercontext biedt zoveel mogelijk levensechte context. Hè. Dat is ook die betekenisvolle aspecten die wij belangrijk vinden.
Ja, ja, precies. Ja, heel fijn om alvast toch even bij de hand genomen te zijn. En fijn ook dat we een aantal exemplaren hier
precies,
bij ons hebben.
Ik kan niet zonder kookboek. Nee.
Dus, ja, dan, maar dat, wij allemaal niet, toch? We hebben soms ook, dat heb je soms ook nodig. Je hebt soms even dat naslagwerk nodig, toch, denk ik?
Ja.
Volkert.
Ik wel. Ja,
ja, ja, ja, ja. Maar wij allemaal, denk ik. Bedoel,
zeker. Ja,
en
ja,
ik denk ook op het moment dat je dus docent bent en je staat in die praktijk, je bent aan het nadenken over kunsteducatie. Kijk, er is natuurlijk een gevaar ook dat je wellicht elk jaar maar weer eigenlijk jezelfde programma afdraait. Dus het is een heel prettig boek ook om eens tot je te nemen. Om ook eens een keer uitgedaagd te worden en eens na te denken over, hey, maar hoe pak ik die dingen aan? Hoe kan ik het verfrissen, toch? Ik denk, Emiel, dat een belangrijke reden is wellicht geweest ook voor jullie om dit boek te schrijven.
Zeker. En het is ook het kookboek. Als ik nog even met die analogie mag doorgaan. Ja. En dan hou ik op hoor. Maar is, kijk, het vorige boek, het gele boek, dat heet The Wicked Arts Assignment.
Ja.
En dat besprak eigenlijk één onderdeel wat in dit boek aan de orde komt. Namelijk die wicked opdrachten.
Ja.
En dat vorige boek was een collectie van de beste opdrachten die wij verzameld hadden. Die mensen ingestuurd hebben. Dus mensen, mensen in het veld, docenten, kunstenaars. Wat was je beste kunstopdracht? Stuur die in. En uit die 500 hebben we een boek gemaakt van 100 beste opdrachten. En wij hebben dat speels altijd genoemd het receptenboek. Want je kan die opdracht opzoeken en denken, oh, ik ga die opdracht exact zo doen. Of ik ga hem remixen en op een andere manier doen.
Ja.
Maar dit is dus in die zin een kookboek. Omdat het niet wat losse recepten heeft. Maar dat je leert om ook niet alleen één gerecht te maken. Maar ook een heel menu.
Hmm.
Dus we zeggen ook, met dit boek kan je ook een heel programma ontwerpen. Een jaarprogramma bijvoorbeeld. Maar je kan meerdere modules achter elkaar bedenken. En daar biedt het ook echt handvatten voor.
Ja,
dus in die zin is het ook een kookboek.
Ja, ja, zeker.
Laat je de maaltijden maken.
Ja, een kookboek met meer context, zou je kunnen zeggen.
Denk het ook.
Een beetje een kookboek voor de masterchef wellicht.
Misschien, nou ja, het is ook een collega van mij zei, die had het gezien, zei, oeh, er zijn wel veel meer letters. Dat klopt ook. Dus het is ook een boek. Er staat ook een hoofdstuk in over leerdoelen. Er staat een hoofdstuk in over beoordelen.
Ja.
En dat waren aspecten die hadden we niet zo benoemd in het vorige boek.
Ja.
Dus dit is ook een heel geschikt boek om bijvoorbeeld in een opleiding te gebruiken, denken wij.
Ja, precies. Melissa, om me dan toch even een beetje plat te slaan. Maar ook wel om het een beetje beter kunnen pakken. Kun je eens een voorbeeld geven van een opdracht of context waaruit duidelijk wordt dat de Wicked kunsteducatiemethode nu juist niet is toegepast?
Oh, nou. Daar vraag je me wat.
Ja.
Wicked kunsteducatie is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een reactie op wat wij, en wij niet alleen, maar ook auteurs voor ons, schoolkunst noemen.
Mm-hmm.
En schoolkunst is eigenlijk kunst in scholen die eigenlijk helemaal geen verbinding heeft nog met de leefwereld van leerlingen, nog met de professionele kunsten en eigenlijk ook helemaal niet maatschappelijk is. Dus als ik even naar mijn eigen vakgebied kijk, naar muziek, daar heb je zoiets wat heet kalendermuziek. Dus dan ga je lekker met dierendag liedje zingen met boomwhackers erbij. Maar boomwhackers hebben kinderen helemaal niet thuis. Hebben helemaal geen relatie met de professionele wereld. Zijn niet bepaald dierendag. Nou, misschien nog een beetje maatschappelijk tegenwoordig. Maar daarna heb je natuurlijk herfst. Dus dan ga je weer als eikeltjes uit de boom muziek maken. Nou ja, dus eigenlijk is het een soort kunst wat je echt alleen maar in scholen ziet. En daar wil dit boek eigenlijk, gaat dit boek tegenin.
Ja.
En het biedt daarmee ook een heel mooi model. Dus dat zie je als luisteraar niet. Maar in een boek staat een mooi model. Met die drie cirkels. De cirkels van de lerende, de cirkel van de professionele kunsten en van de maatschappij.
Ja.
Om je als docent eraan te helpen herinneren van wat in het snijvlak gebeurt tussen de wereld van de lerende, professionele kunsten en de maatschappij. Dat is de sweet spot of de hotspot voor je curriculum.
Juist, juist.
Ja, en dan zorg je dus eigenlijk dat het geen schoolkunst kan worden.
Ja, en je zou kunnen zeggen een andere benadering, Volkert. Wat is er nodig bij die docenten die wellicht zijn hoofd breekt over een curriculum of over een programma, een kunstprogramma? En wat is er nodig om af en toe eens buiten die lijntjes te willen kleuren, om die sweet spot op te zoeken?
Nou, wat Melissa zegt, is dus belangrijk dat je die verbindingen legt. Dus je moet eigenlijk wel enerzijds op de hoogte zijn van wat je leerlingen bezighoudt, wat hun culturele activiteiten zijn. We hebben ook wel eens onderzoek gedaan van wat is het verschil tussen wat leerlingen op school moeten maken of spelen en wat ze thuis doen. En dat zit soms verschil tussen. Behoorlijk verschil, niet altijd hoor. Maar dus je moet toch wel enigszins. Je hoeft dat niet allemaal natuurlijk één op één de klas in te halen. Maar wel dat je toch weet van dat zijn op dit moment belangrijke trends. En denk dat je daar iets toch kunt aansluiten. Of, en het andere is natuurlijk dat je toch ook met de hedendaagse ontwikkelingen in de kunsten. Dat je daarvan op de hoogte bent. Dus dat je daar ook in je opdrachten naar kunt verwijzen of die als inspiratie kunt laten gebruiken. En ja, goed, die maatschappelijke thema's, ja, die komen ongevraagd op ons af. Dus dat is moeilijk om die. Ja, je kunt ze buiten de deur sluiten en dat gebeurt soms. Maar dat is. Dus ja, ik zou zeggen, openstaan voor dat. Al die drie gebieden. Dat is.
Ja. En in eerste instantie wil ik jou zeggen, maar openstaan ook met name voor de mensen waar je mee werkt.
Hè? Ja.
Dat kunnen hele jonge leerlingen zijn. Dat kunnen volwassen studenten zijn. Maar hè, ik bedoel, dat kunnen een hele diverse groep aan mensen zijn. Maar, maar belangrijk is dat je je daarin verdiept.
Ja, zeker.
Ja. Maar dat is natuurlijk geen homogene groep.
Vaak is dat een redelijk homogene groep. Als je kijkt van, nou ja, docent in het voortgezet onderwijs heeft toch met, zeg maar, 12 tot 17-jarigen te maken.
Ja.
Of in het hoger onderwijs heb je met. Toevallig, ja, bij de master kunsteducatie kan het lopen van 20 tot 60. Maar ja. Dan is het qua leeftijd in ieder geval heterogeen. Maar ja, het kan natuurlijk, kun je in scholen zitten dat het toch een hele heterogene groep is. Dat kan zeker qua achtergrond.
Ja, ja, precies. Ja. Ja, ja. En dan?
Nou ja, dat kun je naar voren laten komen natuurlijk. Door leerlingen zich daarover te laten uitspreken. Als dat, ja, dat is soms wat bedreigend of kan. Dus je moet daar toch een soort veilige omgeving voor maken. Maar dat is toch wel ook wel de bedoeling om juist die verschillen naar voren te laten komen. Ja. Dat kan prima natuurlijk.
Ja, ja, en wat ik er wel eens over zeg, is dat waar wij heel erg voor staan, is dat de inhoud wil bij kunsteducatie, met name op scholen, nog wel eens ondersneeuwen. Zeg, wat Melissa net ook beschrijft, hè, we gaan er is een soort aanleiding wordt er gevonden in een jaargetijde of in materiaal. Hè. Je wordt ook oneindig veel gefiguurzaagd of weet ik veel wat op scholen. En daar willen we helemaal niet denigrerend over doen. Maar je merkt wel van, probeer nou eens ook bij de leerling aan te boren. Wat wil jij zeggen met je werk?
Ja.
En wat, zonder dat het meteen heel zwaar hoeft te worden. Dat kan wel. Ja, maar dat is die maatschappelijke kant eigenlijk. Die je overal in hedendaagse kunst ziet. Die zie je heel vaak niet terug in wat leerlingen op scholen maken. Terwijl als je een leerling vraagt, wat wil je maken? Dan hebben ze daar wel vaak een beeld bij. En wat zijn je interesses? Waar hou jij mee bezig? Wat Volker net ook noemde, thuis. Dan is daar ook vaak een heel duidelijk een gebied waar ze zich in interesseren. Dat kan graffiti zijn of dat kan Barbie, weet ik voor wat zijn. Ja. Er zijn allerlei gebieden waar leerlingen zich mee bezighouden, natuurlijk buiten school. En wij proberen eigenlijk te zeggen, laat ook datgene waar je over wil uitspreken of waarover waar je in geïnteresseerd zijn, veel meer leading ook zijn bij de lessen die je ontwerpt. Dus die lessen, ja.
Ja, nu we het daarover hebben, Emiel, Melissa, wie van jullie hem wil beantwoorden, jullie mogen allebei. Ja. Maar ik ben zo benieuwd. Hey, ik bedoel, waar is dan die urgentie binnen die kunsteducatie? En ik bedoel, ik generaliseer nu een beetje, want het geldt echt niet voor elke omgeving waar kunsteducatie te pas komt. Maar waar is die urgentie dan een beetje verdwenen? Hoe is dat zo gekomen, dat die urgentie in die kunsteducatie niet meer leading was of een belangrijke input was?
Als je naar onderzoeken kijkt die het over schoolkunst hebben, die gaan echt al terug tot naar de jaren 70.
Juist.
Dus ik geloof niet dat het opeens nu in deze tijd er geen urgentie is in kunsteducatie. En ook daarmee zouden we ook alle kunsteducatoren denk ik ook wat tekort doen. Hè?
Ja.
Dat zijn praktijken, maar er zijn natuurlijk ook echt wel praktijken waar docenten juist proberen super urgente opdrachten te formuleren.
Juist.
Maar we denken dat het nog meer kan.
En
het is wel, wat wel soort verrassend is, of opmerkelijk op zijn minst, is dat onderzoek uit de jaren 70, die beschrijven een soort kunsteducatie die we nu nog steeds zien. Dus daar willen we natuurlijk wel wat beweging in brengen.
Ja. Ja. En, maar volgens mij gaat dat ook heel goed lukken met dit boek, toch?
Dat is wel de bedoeling.
Volker, hebben we er vertrouwen in?
Ja, zeker. Ja? Tenminste, het is echt ook in de praktijk getoetst. Hè? Het is niet iets wat van achter het bureau bedacht is. Nee. Dus in die zin weten we dat het kan werken.
Ja.
En ja, we hebben het zo smakelijk mogelijk opgedist. Dus ik denk dat het zoveel mogelijk toegankelijk gemaakt is. In die zin denk ik dat aan die voorwaarden wel voldaan is. Ja.
Het is in de praktijk getoetst. Ja,
daar wou ik even op aanhaken, inderdaad. Dank je. In dat opzicht willen we ook onze studenten heel erg bedanken. Want wij voeren eigenlijk, we blijven een beetje in het eetthema. Maar de module Wicked Kunsteducatie, die voeren we uit met onze studenten kunsteducatie. En die laten jaar op jaar zien wat er allemaal mogelijk is. Want die maken echt een lesontwerp op basis van wat we hier in het boek hebben geschreven, maar voeren dat ook in scholen uit.
Juist.
Dus we zien dat het kan, zeg maar. Juist. En dat is denk ik echt de kracht van het boek.
Ja,
en om even terug te komen ook op die, ik was nog aan het nadenken. Volkert heeft ooit een mooie uitspraak gehad over schoolkunst is kunst in school die zich heeft laten temmen door schoolse voorwaarden.
Hmm.
En dat vond ik altijd een mooie uitdrukking, omdat ik denk kijk, wij houden van scholen. Ik wil het nog maar herhalen. Wij houden echt van scholen. We houden van opleidingen. Ja. Maar binnen dat gegeven vinden we een school is aan zich niet zo'n interessante plek. En je moet eigenlijk de buitenwereld die school inhalen. Of met de school naar de buitenwereld gaan. Om het echt interessant en wat wij dan noemen authentiek bijvoorbeeld te maken.
Ja.
Wanneer die wicked. Levensecht. Wicked.
Ja.
Die ervaring.
Ja.
En wat je ziet is dat bijvoorbeeld ook die nadruk op techniek die je soms ziet. Heeft te maken met dat het heeft een soort veiligheid.
Hmm.
Hè, als je kinderen zegt je moet nu allemaal dit maken. En we hebben een voorbeeld en iedereen moet dat namaken. Kan je het en heel makkelijk beoordelen. En niemand raakt gewond. En ook qua thema's komt er niet zo heel veel geks binnen.
Ja.
He, terwijl jij, we hebben een collega van ons, Nathalie Roos, die doet bijvoorbeeld onderzoek naar, kun je in kunsteducatie het ook over activisme hebben?
Hmm.
Nou, op het moment dat je dat gaat doen op school, wij denken dat dat ook kan, wij moedigen dat ook aan, vanuit dit concept. Maar je merkt wel dat als je dat gaat doen, dan komt er natuurlijk van alles binnen. De hele politiek, actuele politiek, van BBB tot weet ik veel wat, komt in één keer allemaal je klaslokaal binnen. Nou, daar moet je ook voor wel zin in hebben als kunstdocent.
Ja.
Dus we denken dat binnen die wereld die de neiging heeft getemd te zijn, dat je daar toch wicked kan zijn.
Ja, precies.
En daar gaat het boek ook over.
Ja, je zegt, je moet daar zin in hebben, maar je moet er ook denk ik wel equipped voor zijn, zeg maar. Dus je moet genoeg tools hebben tot je beschikking om daar dan vervolgens mee om te gaan. Ja, Melissa, ik zie jou knikken. Ja.
Ja, dat is ook zo. Kijk, ik denk dat het boek biedt al heel veel tools, want ik denk een heel goed lesontwerp helpt jou ook bij de uitvoering ervan.
Ja.
Dus je hebt gewoon mooie werkvormen die al voor jou werken, zeg maar. Dus je kan in het lesontwerp kan je al heel veel voor elkaar krijgen als docent.
Ja.
Maar er kunnen natuurlijk ook gesprekken ontstaan die lastig zijn over grote maatschappelijke complexe problemen, waar leerlingen binnen één klas misschien heel erg anders naar gaan kijken.
Ja.
Dus het doet ook wel een pedagogisch beroep op je. Dat is het ene, denk ik, hè, als je meer naar de thematiek kijkt.
Mm-hmm.
Andere kant is als je kunst maakt, dat is niet alleen maar gezellig en leuk. Want dingen kunnen mislukken. Je kan een hele dag ergens aan gewerkt hebben en gaat het kapot. Of het klinkt gewoon heel lullig. Terwijl je zelf in je hoofd ontzettend mooi muzikaal voorbeeld hebt. En dan moet je als kunstdocent ook kunnen reguleren. Emoties kunnen benoemen. Zeggen dat het bij het creatieve proces hoort.
Ja.
Leerlingen vertrouwen geven. Dus leerlingen ook betrokken houden. Dus niet alleen even opwarmen. Maar ook gedurende de hele reis betrokken houden.
Ja, ik zou bijna willen zeggen, waar anders dan bij die kunsteducatieles, dat het ook mag schuren en soms ook moeilijk mag zijn, toch?
Zeker. Nou hoop ik dat op meerdere plekken in het onderwijs.
Mm-hmm.
Ik denk ook wel dat dat kan.
Mm-hmm.
Maar kunst leent zich daar ook zeker voor.
Ja, bij uitstek, toch? Ik bedoel, en daar verwijst dan Folkert die term wickert ook vervolgens naar. Hè? Wicked problems.
Ja.
Problemen die zich niet zomaar laten uitleggen. Van, toch?
Nee, het is niet meteen dat je een geëffend pad afkoopt. Maar dat je verschillende soorten oplossingen hebt die allemaal even goed of ook slecht kunnen zijn. Dus dat is inderdaad het appel wat er wordt gedaan. Dat het niet zomaar. En ook dat je leerlingen dus problemen voorschotelt waar echt niet meteen het antwoord al min of meer eenduidig goed fout of dat is mooi of dat bedoelen we niet, maar waarin verschillende mogelijkheden zitten. Dat is natuurlijk ook inherent juist aan de kunsten.
Ja, ergens gaat, kijk, het gaat natuurlijk over kunsteducatie, dit boek Wicked Kunsteducatie, maar ergens gaat, doen jullie wellicht ook een appel op de maatschappij en misschien ook wel op de professionele uitvoerende kunstenaars om zich vaker met elkaar te bemoeien, om zich vaker met elkaar te buigen over die wicked problems, elkaar op te zoeken om daarover na te denken. Folkert, of is dat gewoon een bijkomstigheid?
Maar ik denk dat toch wel vanuit, zeg maar, de leerkracht of de docenten is. Hè? Dus je verwacht niet dat kunstenaars of dat maatschappelijke groeperingen, misschien dat die wel naar school komen. Dat zou heel goed kunnen. Maar ik denk wel dat je als initiator moet dienen. Omdat je zelf die voor zoveel mogelijk die verbindingen moet gaan leggen. En daar zelf actief in zijn.
Ja.
Ze komen niet zomaar op je af, denk ik.
Nee, maar ik bedoel eigenlijk ook meer, Emiel, dan even bij jou voorleggen. Dat bijvoorbeeld het zo zou kunnen zijn dat bij complexe maatschappelijke vraagstukken het wellicht wenselijk is om eens vaker ook een kunstenaar uit te nodigen om naar die problematiek te kijken, toch?
Ja, daar zijn we niet uniek in, denk ik, in die opvatting. Daar zijn natuurlijk heel veel mensen, dat zag je ook tijdens corona bijvoorbeeld, werd daar vaker aan gerefereerd. Ik denk, ik weet niet of je dat helemaal uit ons boek kan halen, maar ik geloof, daar zijn wij het denk ik wel mee eens. Ik zeg wel eens, als ik soms in klasse kom, denk ik, hier wordt naar kunst gekeken door een soort wc-rolletje. Je ziet eigenlijk niet alle rollen die kunstenaars al hebben. En je vraagt je af, als je nou als kind in school leert dat een kunstenaar een atelier heeft, een beeldend kunstenaar, een muzikant, een platenmaker, zo hè. En je haalt al die kunstenaars, zoals jij er zelf een bent, die eigenlijk veel hybridere rollen hebben, die hele andere dingen doen in de maatschappij. Als je dat ook meeneemt, als je dat weglaat, dan krijg je natuurlijk een heel beperkt beeld van kunst.
Ja.
En wij laten ook kunstenaars zien die in de openbare ruimte. Daar gebruiken we ook modellen uit in dit boek die in de openbare ruimte werken.
Ja.
Of die, weet ik veel, die een voetbaltoernooi hebben er eentje in zitten die een voetbaltoernooi organiseerde.
Ja.
En dat als kunstwerk deed.
Dus
wij proberen ook de blik te verruimen van wat kunst allemaal vermag, wat kunst allemaal kan zijn.
Ja, precies.
Ja.
Ja, en ik denk ook de rollen. Dus het is niet alleen dat je als kunstenaar maakt, maar je hebt in de kunstwereld heel veel verschillende professionele rollen.
Mm.
Dus je wil dat ook verbreden. Misschien treed je een keer in een Wicked kunsteducatieprogramma op als criticus van iets. Of als een producer of een organisator of... Het gaat dus echt veel breder over het kunst, alle rollen die je in de kunsten ziet.
Ja.
Eigenlijk wil je leerlingen of de lerende of studenten echt een brede blik op dat veld geven.
Precies.
Nog één heel klein ding, omdat het schiet me nu te binnen. Wat we wel merken, kijk, kunsteducatie heeft, en dat is weer een generalisering, maar ik ga het toch zeggen, heeft onder kunstenaars vaak een wat negatieve reputatie. Want dat gaat over scholen, dat gaat over regels, dat gaat over allerlei dingen waar sommige kunstenaars niet zoveel mee te maken willen hebben. Het gekke was, ons gele boek, dat bleek heel populair onder kunstenaars. Bleek ook een populair boek op sommige kunstopleidingen die wel bekend zijn in Nederland. En het heeft er denk ik, nou ja, hoe dat komt weten we niet precies, maar het zou wel eens ermee te maken kunnen hebben dat het boek er zelf ook wicked uitziet en dat we juist heel veel soorten kunst eigenlijk toelaten en dat we eigenlijk een beetje vies zijn van die, nou ja, de schoolkunst die nu al een paar keer genoemd is, die wat traditionele opvatting.
Ja.
Dus in die zin denk ik dat het ook wel, ik merk steeds als ik met kunstenaars, nu ook met dit boek, als ik met kunstenaars praat, zeggen ze, oh, dit vind ik nou wel een interessant didactiek boek. Want, ja,
ja. Ja, en maar Emiel, tegelijkertijd is het natuurlijk ook een hele grote groep kunstenaars die voor een belangrijk deel ook een kunsteducatiepraktijk runnen. Hè?
Of, zeker.
Of, voor wie kunsteducatie gewoon een belangrijk onderdeel is van hun praktijk. En, en waarvan ik me zo kan voorstellen dat het heel prettig is om zo'n boek ook eventjes tot zich te kunnen nemen. Want het is te lezen van, hey, er zijn hier ook mensen die hierover nadenken over, over dit veld, Melissa.
Ja.
Toch?
Nee, dat denk ik zeker. Ja. En het spreekt denk ik een heel brede groep aan. En ik geloof dat we dat nog niet zo expliciet hebben gezegd. Maar het boek is ook echt bedoeld voor mensen in het primair onderwijs. Juist. Voor het voortgezet onderwijs. Maar ook voor het speciaal onderwijs. We hebben het ook echt een aantal programma's in het speciaal onderwijs gedraaid. En daar werkt het ook heel erg goed.
En het is niet genre specifiek. Dus het gaat niet alleen maar in op muziek of alleen maar op beeldende kunst.
Nee, we willen juist eigenlijk het interdisciplinaire denken stimuleren. En wat heel erg mooi is in dat kader, is dat Oscar Marleveld heeft een multidisciplinair beoordelingsinstrument gemaakt voor Wicked opdrachten. En dat is een fantastische visuele rubriek die je echt kan gebruiken voor verschillende disciplines of voor interdisciplinair kan gebruiken. Dus we hopen ook een beetje interdisciplinair werken te stimuleren met dit boek.
Ja,
ja. Dat was voor mij ook wel zeg maar een uitdaging, omdat ik heb een beeldende achtergrond en je hebt toch dan een beeldende bias. Je gaat heel gauw in voorbeelden, ga je toch vanuit die beelden. En daarom, Melissa die roept dan meteen, waar is de muziek? En ook theater en dans hebben we. Maar ik merk bij mezelf, en zo ben ik ook begonnen, eigenlijk wel toch vanuit beeldend. En dat hele begrip schoolkunst, oorspronkelijk in de jaren 70 door Efflent gemunt, dat kwam ook uit de beeldende hoek eigenlijk. Mm. Hè? Dus dat, maar we hebben gewaakt om die bias zoveel mogelijk
buiten de deur
te laten.
Zowel in de
of weer weg te strepen en zegt nee, dan moeten ook andere voorbeelden.
Precies.
In.
Ja. Elk hoofdstuk opent met een kunstwerk. Ja. Wat een beetje de lading dekt. Precies.
Ja.
En daar gingen we elkaar echt met de zweep erover om te zeggen nee. Want ja, Volker en ik hebben allebei een beeldende achtergrond. We kennen heel veel beelden. Dan kregen we toch de zweep weer over ons heen. We moeten ook dans in en zo. Nou, en dat was ook en op een gegeven moment gingen we elkaar daar ook steeds meer op aanspreken. Dat is echt heel leuk. Dus we hebben erop gelet natuurlijk dat het niet alleen mannen zijn. Niet alleen witte mensen. Ja. Maar ook die interdisciplinariteit hebben geprobeerd door het hele boek. Dat maakt het ook wel, denk ik, bijzonder.
Ja. Zelfs intergenerationeel, zeg ik dat woord goed.
Ja, dat zeg je goed.
Even de eerste openingsbeeld is een groep oudere hiphopdansers uit Nieuw-Zeeland. Ja.
Ja, te gek. Ja. Ja, wat dat betreft is het echt een heel rijk geschreven boek. Een van de belangrijke speerpunten, denk ik, in de aanpak van Wicked Kunsteducatie is ook de focus eigenlijk op een community, op een gemeenschap, op het benaderen van een groep studenten die je doseert, niet als individuen in die groep, maar eigenlijk echt als een groep en proberen hen te faciliteren om ook als groep kritisch naar elkaar te kunnen zijn. Dat is een hele mooie vorm, dacht ik. Ik dacht, hey, dat is te gek. Daarin kan kunsteducatie mogelijkerwijs ook nog weer een voorbeeldfunctie zijn voor eventueel andere vakken en andere manieren van onderwijzen. Melissa, waarom is dat zo belangrijk, die community-based learning?
Ja, eigenlijk gaat dat terug op leertheorieën die eigenlijk de basis vormen, zeg maar, voor Wicked Kunsteducatie. Dat heet het sociaal constructivisme. En als ik het even heel kort samenvat, gaat het om dat je samen door met elkaar te praten, dingen te overleggen, te bediscussiëren, construeer je in en gezamenlijk kennis.
Mm.
Nou, dat is eigenlijk even heel kort gezegd de basis van dat idee van de leergemeenschap. Anderzijds, je ziet ook, het honoreert ook eigenlijk verschillende krachten, talenten, expertises van mensen. En we zeggen eigenlijk expliciet, ja, die kan je allemaal van elkaar benutten. Dus wij zeggen ook, een Wicked opdracht, voer die nou in een groep uit. Want iedereen heeft iets anders in te brengen. Dus je hebt iets samen in te brengen, maar ook je leert beter door en met elkaar, is de gedachte van het sociaal constructivisme.
Juist.
Ja. Dat is Ja, en dat komt ook weer terug bij beoordeling. Dus dat je ook, er wordt aangegeven, je kunt ook leerlingen elkaar een rol geven bij beoordeling.
Juist.
En daar moet je natuurlijk wel voorwaarden voor scheppen om dat te doen.
Mm-hmm.
Maar anderzijds is het voor docent soms het probleem van, als een groepsopdracht. Groepsbeoordeling is complex.
Ja. Ja, precies. Nou, vandaar dat jullie dat ook hebben opgenomen. Ja. Dat kunnen we daar weer over lezen en over leren.
Ja.
En tegelijkertijd, wat ook natuurlijk complex is, is in een sterk individualiserende samenleving om wellicht groepen juist te faciliteren als docent. Mensen zijn misschien niet meer zo snel gewend om als een groep benaderd te worden, Emiel.
Dat klopt. En we hebben dat inderdaad er niet voor niks ingezet. Daar nemen we echt stelling in, denk ik. Omdat je ziet dat gepersonaliseerd leren duikt eigenlijk steeds weer op als een soort holy grail van. Hè. Als iedereen er maar zelf zijn eigen leertraject kan uitzetten, dan dat is het allerbeste manier van leren.
Ja.
Nou, we hebben daar een heel goed experiment mee achter de rug, wat eigenlijk bewijst hoezeer het niet werkt. Dat heette corona.
Ja.
Ik weet niet of je dat nog kon herinneren.
Hè? Nou,
hoe leuk iedereen
goed.
Het vond om helemaal in zijn eentje zijn eigen traject uit te zetten. Dat was natuurlijk verschrikkelijk. En ook dit is gechargeerd natuurlijk, maar toch, wij geloven echt in de kracht van samen.
Ja.
En we merken ook dat juist in die individualiseerde tijd, dat mensen het heel fijn vinden om in een groep ook dingen te doen. Er wordt ook heel veel over gezakkerd. Dan moet ik weer samenwerken. Hè? Dat merkten wij ook in de master. Er wordt ook over gezeurd. Maar aan de andere kant merken we ook dat mensen juist fijn vinden om weer eens op een plek samen te zijn. Bij wijze van spreken, telefoons uit. En met elkaar eruit zien te komen. Dat juist in deze tijd lijkt daar ook heel veel behoefte aan. In die zin snap ik ook wel dat scholen nu die mobiel er inderdaad uitgooien. Omdat ze merken van, we moeten even met elkaar in het hier en nu zijn.
Ja, precies.
Daar zit echt een kracht in.
Ja. Melissa, gewoon even puur uit alle ervaringen die je hebt opgedaan door je in deze thematiek te verdiepen, maar ook de voorbeelden die je hebt gezien van alle studenten die je zelf hebt begeleid in die praktijk. Wat is nou belangrijk als het aankomt op het faciliteren en het voeden van leergemeenschappen? Van groepen, leerlingen, studenten die je als een gemeenschap. Wat is daarin belangrijk?
Ja, ik denk dat als je kijkt naar de handvatten die we onze studenten mee willen geven, proberen mee te geven, is dat je eerst hele goede werkvormen kiest waarin je eigenlijk dat samenwerken faciliteert. Dus het samenwerken moet zin hebben. Als je gewoon mensen bij elkaar zet en de lerende heeft het gevoel van, ja, dit kan ik net zo goed in mijn eentje doen, dan is het geen goede werkvorm. Dus je wil in de werkvorm eigenlijk al voorwaarden scheppen dat het eigenlijk, dat het samenwerken echt een meerwaarde heeft. Dat is denk ik heel erg belangrijk. En daar hebben we ook een aantal punten van in het boek van opgenomen. Maar het is ook belangrijk dat je als docent niet denkt, zo lekker, iedereen is bezig, ik ga mijn kopje koffie drinken, ik kom over een uurtje terug, hey people, is alles goed gegaan. Maar dat je blijft begeleiden. Dus het proces moet begeleid worden.
Ja.
Want samenwerken gaat niet altijd vanzelf. Hè. We merken ook wel dat er soms conflicten ontstaan. Dus je moet ook aandacht hebben voor die kant. Dus dat zeggen we ook altijd tegen studenten. En er staan ook een aantal tips voor in het boek van hoe begeleid je nou zo'n groep en waar let je op.
Ja. Ja, Emiel, je zei net al even, Wicked Kunst Educatie is de opvolger van een eerder mede door jou ontwikkeld werkboek Wicked Art Assignments. Kun je wellicht kort toelichten wat het publiceren eigenlijk over kunsteducatie bijdraagt aan het vak kunsteducatie?
Nou, wat we in ieder geval met deze serie boeken, en het is ook echt een het heeft ook echt met de vormgeving te maken, met de uitgever die een heel groot netwerk heeft, is dat wij, wat wij doen volgens mij, een soort bijeffect, soort bijvangst, maar wel een hele leuke, is dat we die kloof tussen kunst en educatie, die er wel eens is, wij zitten daar een beetje tussenin. Dus we worden door meerdere groepen opgepikt. En we merken ook dat op bijvoorbeeld opleidingen, iemand zei laatst van, iemand uit Arnhem zei bij Artes, onze studenten lopen echt met het gele boek van jullie als een soort bijbel onder de arm rond. Dat is heel grappig, want het is helemaal geen, dat voorkomt helemaal geen lesboek. Hè. Er staan allemaal voorbeelden in.
Ja.
Dus op een of andere manier denk ik dat we een soort voorbeelden geven die inspirerend zijn. En waardoor mensen hun praktijk eigenlijk automatisch gaan innoveren. Nou, kijk, dat kan op je grafsteen, toch? Als dat echt, als het echt lukt. Dan zou,
dat is inderdaad mooi gezegd. Fokker, ik zie jou helemaal glunderen terwijl je dit vertelt.
Nou ja, kijk even. Zeg maar, zoals ik begonnen ben, was het toch inderdaad meer een theoretisch concept. Met voorzichtig dingen in de praktijk proberen. En ik zie dat het gaandeweg door Emiel en Melissa ook steeds meer in de praktijk is gebracht. En dat het ook, zeg maar, ik had zo'n boek niet alleen uit kunnen geven. Het heeft echt een, nou ja, die jarenlange praktijkervaring gehad. En daardoor ook werkt het en heeft het effect. En ja, daarom zit ik te glunderen.
Ja. Dat snap ik. En terecht ook. Ja. Het is een prachtig werk. En werk ook, Melissa. Wat in het Engels is vertaald. Sterker nog, het is eigenlijk in het Engels geschreven.
Precies.
En het is naar het Nederlands vertaald.
Ja.
Dus dat betekent dat het de wereld ook overvliegt.
Ja. Nou, daar boffen we natuurlijk ontzettend mee dat het zowel in het Nederlands als het in het Engels is.
Ja.
En het grappige is dat Wicked Arts Assignment was eerst in het Engels. En toen kregen we heel vaak de vraag, waarom is het niet in het Nederlands? Dus dat hebben we nu gedaan. Maar doordat we Wicked Arts Assignment eigenlijk wereldwijd wordt verkocht, dankzij de uitgever Valise, die niet benoemd mag blijven, is er eigenlijk een fantastisch netwerk waar dit tweede boek ook zo in kan gedijen, zou ik maar willen zeggen.
Ja.
Dus we hebben ook inderdaad al pre-orders gehad uit het buitenland van mensen die het tweede boek willen.
Ja, ik kan me zo voorstellen dat jullie vanuit het lectoraat ook wel internationale contacten erop nahouden. Zijn er nou nog landen waarvan je zou zeggen, nou, dat zijn wel belangrijke gidslanden eventueel ook geweest voor onze inzichten die we hier onder andere hebben opgetekend in Wicked Kunsteducatie? Emiel?
Ja. We komen niet helemaal onder de Verenigde Staten uit, denk ik. Hier, daar, we hebben een. Nou, sowieso is heel veel kunsteducatief onderzoek vindt plaats in de Angelsaksische wereld. En daarin is Amerika gewoon heel groot.
Ja.
Maar we hebben een trouwe fanbase. En wij zijn ook fan van hun. In een groep rond Jorge Lucero, zal ik toch maar even heel expliciet noemen. Die heel erg dat, nou ja, toen we hem ontdekten, noemde ik hem voor de grap a brother from another mother. Omdat je in één keer ziet, hey, dat is iemand die doet het heel erg zoals, zonder hetzelfde te doen. Maar we zijn ook heel schatplichtig aan hen. Maar het steekt elkaar heel erg aan. Dus we hebben daar wel, en grappig genoeg, in rond Utah zit een groep.
Ja, precies.
En wij hopen natuurlijk dat je ziet eigenlijk ook hoe de kunstwereld in elkaar zit. Dus je ziet ook eigenlijk dat bijvoorbeeld in het Wicked, dat eerste boek, heel weinig bijdrage hadden. Of nul bijdrage uit Afrika. Een heel klein beetje uit de Aziatische wereld. Hmm. En heel veel uit Amerika. Klein beetje uit Zuid-Amerika. Maar ook wel weer uit Australië en Nieuw-Zeeland. Dus je ziet ook een beetje waar de kunstwereld, hoe die kanalen lopen, zeg maar.
Yes.
Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als er veel meer in Afrika, als we daar veel meer mee in, ook in dialoog raken. Dat lijkt nog best moeilijk te zijn.
Wat ook heel mooi is aan het eerste boek van Wicked Arts Assignment, is dat wij daardoor eigenlijk ook weer andere mensen hebben leren kennen, waar we nu weer mee samenwerken, die zo resoneren. Ja. Andrea Palasti uit Novi Sad. We hebben Erik Schoten, Bert Appermond uit België. Freelance Foundation uit Londen. Daar zitten echt zielsverwanten. Doen we dan weer projecten mee. Dus het is echt heel erg wederkerig, vind ik. De mensen hebben opdrachten ingeleverd. En wij zijn daar ook enorm door geïnspireerd geraakt. Dus het is echt een boek. Niet alleen van ons, maar echt van heel veel kunsteducatoren.
Ja, te gek. Ja. Wat dat betreft, wat zo'n publicatie dan kan doen. Dat het echt letterlijk ramen en deuren openzet. Ja. En leidt tot nieuwe verbindingen ook weer.
Absoluut.
Ja. Waarop je dan weer nieuwe verhalen kan vertellen. Volkert, zijn er al plannen? Wordt er al gewerkt aan een vervolg?
Dat is na mijn tijd. Nee, het valt er een beetje buiten. Maar we hadden het nu over die buitenlands contact. Maar het is ook een beetje een taalprobleem. Want ik heb zelf ook wel veel samengewerkt. En nou, jullie ook wel met Duitse kunsteducatoren. Maar daar zit een enorme taalbarrière. Zij publiceren niet in het Engels. En het gaat toch bijna allemaal in het Engels. Terwijl daar ook interessante dingen gebeuren. En of van Frankrijk en Spanje weet ik eigenlijk verdomd weinig.
Ja
soms, je hebt zo'n international society. Maar die wordt toch ook wel een beetje gedomineerd door de Engelstaligen. Dus misschien moet er een. Dus in plaats van, ik zou een Duitse vertaling aanraden.
Ja.
Voordat we nou meteen een.
Nee, maar Emiel, ik kan me voorstellen, je bent blij met zo'n term Wicked, toch?
Zeker.
Dat is een goede fonds. Die blijft overeind.
Ja, wij hadden, Volkert en ik zijn van de authentieke kunsteducatie. dat was niet zo'n goede. Ja. Melissa komt uit de Universal Design for Learning. Dat klinkt al een heel stuk beter.
Ja.
Nou, die hebben we hierin geïntegreerd. Maar we merkten dat Wicked, die doet het heel goed. En ik kan wel. Er komt wel een derde boek.
Hey.
Ja.
En dat zal waarschijnlijk wel weer een collectie ook zijn met opdrachten. Want er zijn al heel veel mensen al 3 jaar lang die ons hun beste opdrachten weer toesturen. En zeggen, meneer, gaan jullie weer een nieuw boek maken? En daar gaan we dan wel weer een ander soort insteek bij nemen. Die moeten we nog verder uitwerken.
Ja. Ja, tot die tijd doen we het gewoon met deze.
We zijn nu net met deze. Ja. Ja. En ik vind het de Duits en Spaanstalige
Spaans,
editie
vind ik
toch
wel
een heel leuk idee.
Ja. 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 Ik zei al, tot die tijd doen we het gewoon met deze. En wat dat betreft is het echt prachtig werk waar we nog een hele lange tijd mee vooruit kunnen. Gelukkig maar. Ik wil jullie alle drie heel erg bedanken voor jullie komst in de studio, voor dit leuke gesprek ook. Waarbij ik heel veel heb geleerd over jullie geweldige publicatie. Dus ik ga zeggen dankjewel Melissa Bremmer. Dankjewel Emiel Heijnen. En dankjewel Volkert Haanstra. En dan zeg ik nog heel eventjes tegen jullie, de luisteraar, dat natuurlijk dit boek ook te bestellen valt. Wicked Kunst Educatie, doe dat vooral. Heel hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering van Kunst Educatie Doorgelicht. Een initiatief van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Deze aflevering kwam tot stand in samenwerking met Spraakmaker Media, die de podcast produceert en de muziek ook componeert. Ik zou zeggen, deel deze podcast naar hartelust. Mijn naam is Manu van Kersbergen en hopelijk tot de volgende aflevering.